Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht en tot geslacht en tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Nu wij met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. We gaan verder in deze dienst en zingen Psalm 84, vers 1 en 2. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, zelfs vindt de mus een huis. 84, 1 en 2.
Thank you.
In gemeenschap met de hele christenheid beleiden wij ons algemeen en niet te betwijfelen christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen stemmen wij er met hart en mond mee in door samen te zingen Psalm 124, het vierde vers. Psalm 124, vers 4. Spreken een ieder van u als volgt voor zichzelf met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Samen bidden, onze God vragen om opening van zijn woord en verlichting door zijn geest. Laat ons bidden. Getrouwe God in de hemel, Heere der heren en Koning der koningen, Vader, Zoon en Geest, uw naam roepen wij aan. U ons ook aan de avond van deze dag hier naar uw huis hebt toegehaald. Nu hier samen mogen zijn, rondom uw geopend woord. Nu we met elkaar al ons geloof hebben mogen belijden in u de drie enige. Nu u ons al van die heerlijke woorden op de lippen hebt gelegd. Uw huis en tempel zangen. We danken u trouwe God dat we die ook vanavond weer in alle vrijheid mochten aanheffen. Tot u, de God die leeft. Heb dank dat we dat afgelopen zondag mochten herdenken. Heb dank dat het vandaag weer zover is. Het is toch elke zondag Pasen. U leeft. En u hebt u ook beloofd, en dat mochten we eveneens zingen, dat u aan onze ziel het leven geeft. En daar verlangen we naar, tot in het diepst van ons hart, dat wij ons eigen leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, dat we dat achter ons mogen laten. En dat u ons Heere Jezus Christus meeneemt in uw leven. een nieuw godzalig leven. We belijden u dat we van huis uit daar geen oor naar hebben. We belijden u hoe ons denken en doen helemaal is gestempeld door de dood en door de zonde, door onze hoogmoed, door al die dingen meer in ons leven die er niet zouden moeten zijn en die er toch zijn. We belijden ze u ook vanavond. En we doen dat, Heer, omdat u hebt gezegd, indien wij onze zonden belijden, dan bent u getrouw en rechtvaardig om ze ons te vergeven en om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En wilt u zo, Heer Jezus Christus, ook in deze dienst rondgaan, met uw verzoenend bloed ons aanraken, opdat wij met heel ons hart met de dichter meezingen en aan mijn ziel het leven geeft. En we bidden u, trouwe God, wilt u al die strikken die ons vasthouden, klemvast en muurvast, wilt u ze verbreken. Misschien wel voor de eerste keer in ons leven. We zitten zo vast en dat door eigen schuld. Maar sinds u bent opgestaan, Heere Jezus, is er uiteindelijk toch geen boei meer en geen band meer die ons nog vast kunnen houden. En we willen u vragen, mogen we straks naar huis gaan. Niet zomaar deze en gene, maar wij allen. In het besef, de strik is losgebroken. God heeft mij vrijgemaakt, vrijgesproken. En laat die boodschap ook thuis klinken. We bidden u, zegenen ieder die een taak heeft in deze dienst. Koster, organist, degene die onze gaven inzamelen, degene die anderszins verantwoordelijkheid voor deze dienst dragen. Zegent u ons allen in het luisteren. Zwaar werk. En wanneer uw geest in de raderen komt, oh zo makkelijk, dan gaan onze oren open, dan gaat ons hart open. Daar wilt u toch voor zorgen. En geef dat een ieder het van ons begrijpt, gelooft. Dat een ieder van ons zich laat arresteren en in vrijheid laat heenzenden. Open de mond van uw dienaar, dat hij uw lof verkondigt. Heer onze God, we verwachten het van u alleen, uit genade. Amen. Gemeente, wij openen nu samen het woord van onze God en we doen dat in Psalm 103 en in Galaten 2. Allereerst uit het Oude Testament, Psalm 103. En we lezen een gedeelte uit deze psalm, namelijk de versen 14 tot en met 18. Psalm 103 vanaf vers 14. We horen de dichter zingen, David. Want de Heere weet wat maaksel wij zijn. Gedachtig zijnde dat we stof zijn. De dagen van de mensen als het gras, gelijk een bloem van het veld, alzo bloeit hij. Als de wind erover gegaan is, zo is zij niet meer. En haar plaats kent haar niet meer. Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die hem vrezen. En zijn gerechtigheid aan kindskinderen, aan degenen die zijn verbond houden en die aan zijn bevelen denken om die te doen. Tot zover lezen we samen uit het Oude Testament. In het Nieuwe Testament lezen wij de brief van de apostel Paulus aan de gemeenten in Galatië, hoofdstuk 2. Galaten 2. En we lezen uit dit hoofdstuk de versen 11 tot en met 21. Galaten 2, de versen 11 tot en met 21. In de Bijbel hier op de kansel staat als opschrift boven dit gedeelte: berisping van Petrus. En toen Petrus te Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het gezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eer sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mee met de heidenen. Maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degenen die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden veinsden met hem. Alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie, zei ik tot Petrus in aller tegenwoordigheid: indien gij die een Jood zijt naar heidense wijze leeft en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Maar wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, dat wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven. Tot zover lezen we samen uit het Nieuwe Testament. De tekst voor de verkondiging van Gods woord voor deze avond van de eerste zondag na Pasen treft u aan in dit voorgelezen gedeelte, Galaten 2. In de eerste helft van de preek staan we stil bij de omgeving van de tekst, vooral de versen 11 tot en met 18. En de tekst is in het bijzonder de versen 19 en 20. En van het begin van vers 20 lees ik u nog een enkel woord. Daar loopt de preek dan ook op uit. Galaten 2, vers 20. Een aantal woorden uit het begin. Wel uit het woord van onze God. Ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. We gaan over, gemeente, tot de inzameling der gaven. De eerste collecte is bestemd voor evangeliën en moslims. U kent deze stichting wel. Deze stichting verleent diaconale en pastorale zorg aan migranten, vooral islamitische migranten. De tweede collecte is bestemd voor de kerk, terwijl aan de uitgang nog een keer een gave kwijt kunt. Opnieuw voor de kerk, de Heere zegene u en uw gaven. Een enkele afkondiging nog. Op DV zondagmorgen 30 april houdt dominee P. Vernooy uit Boven Hardingsveld voor te gaan. En in de avonddienst dominee Elde Wit uit Putten. Verder wordt u voorbeden gevraagd voor de kerkenraadsvergadering van komende dinsdag. En op DV dinsdag 25 april is in de oude school de afsluitingsavond van de mannen- en de vrouwenvereniging. Dominee Jebelder komt spreken over waarom vragen in het leven. De avond begint om 7:45. Vanaf 7:30 is er inloop met koffie en thee. En ieder is daar natuurlijk van harte welkom. We gaan samen zingen, gemeente, in Antwoord op de Schriftlezingen. Tegelijkertijd in voorbereiding op de prediking uit Psalm 143. Ik noem u Psalm 143, waarvan de versen 2, 8 en 11. 143, 2, 8 en 11. Gemeente des Heren, wat betekent het om christen te zijn? U voelt op voorhand al wel aan, dat is een belangrijke vraag, zeker anno 2017. En op die vraag kun je heel wat antwoorden geven. Je zou kunnen zeggen wat het betekent om christen te zijn, wel dat je Jezus volgt als zijn discipel. Je kunt ook zeggen, en dan kunt u denken aan de preek van vanmorgen, dat je de Heer Jezus lief hebt en dat je God lief hebt. En je kunt ook antwoorden dat je bidt, dat je Bijbel leest, dat je trouw naar de kerk gaat. En een ander antwoord is dat je meedoet aan de opbouw van de gemeente van Christus. Als we het vanavond aan Paulus vragen, apostel, wat betekent het om christen te zijn? Dan wil hij ons graag van antwoord dienen en dan zegt hij tegen ons wat dat betekent. Ik wil je dat graag zeggen, dat Christus in mij leeft. Dat betekent het voor mij om christen te zijn, dat Christus in mij leeft. Mooie woorden zijn dat van de apostel, opmerkelijke woorden. Wat bedoelt hij daar eigenlijk mee? En hoe komt hij erbij? Nou, Paulus schrijft deze woorden neer in onze tekst omdat hij de christenen daar in Galatië opnieuw duidelijk wil maken wat het evangelie inhoudt, wat het christen zijn inhoudt. Zelfs zijn collega-apostel Petrus heeft hij dat opnieuw duidelijk moeten maken. Petrus? Ja. Wist Petrus dan niet beter? Nou, er zijn momenten geweest in Petrus' leven, ook nadat hij apostel was geworden, ook nadat hij in het ambt in ere was hersteld, dat hij toch weer terugviel, nee, niet in een zondig leven, maar wel in hele verkeerde gedachtegangen. Petrus, nota bene Petrus, we kennen hem allemaal, hè, de vurige prediker, degene die voor Jezus is opgekomen als geen ander, die zijn heiland toch innig lief heeft. Maar wat deed hij? Toen hij op bezoek was in Antiochië, in het huidige Syrië is dat een plaats, en wat ik nu ga zeggen, gemeente, dat vindt u dan allemaal terug in Galaten 2. Toen Petrus op bezoek was in Antiochië, toen at hij eerst mee met de heidenchristenen daar. Samen aan de maaltijd, dat is in het Oude Oosten en eigenlijk nog steeds een teken van hartelijke en innige verbondenheid. Maar ja, dan arriveren er op een dag wetsgetrouwe christenen uit Jeruzalem. Onder de invloedssfeer van apostel Jacobus. En wanneer zij in Antiochië zijn gearriveerd, wat doet die Petrus dan? Of liever gezegd, wat doet hij niet meer? Dan eet hij niet meer met de heidenchristenen mee. Dan wil hij niet meer met zijn heidense broeders en zusters aan tafel zitten. Hij is namelijk bang om zijn Joodse broeders en zusters voor het hoofd te stoten. Die hielden zich nog aan de spijswetten uit de Torah. En in die Torah, in de wetten van Mozes, staat opgetekend dat jij met heidenen niet aan één tafel mag zitten. Dat je niet samen met hen de maaltijd mag gebruiken. Want voor je het weet, eet je iets dat niet kosher is, dat onrein is. En dan ben jij zelf ook onrein, ongeschikt voor de dienst van God. Althans, ongeschikt om te naderen tot God. Nou, Petrus, die kende natuurlijk de Torah. En hij dacht van ja, dan kan ik dat beter toch niet meer doen met die heidense broeders en zusters aan tafel. En dat neemt Paulus hoog op. En hij neemt het Petrus ten zeerste kwalijk. Want zo wordt de eenheid in de gemeente van Christus verbroken. En vooral zo wordt de avondmaalsgemeenschap verbroken. En we voelen allemaal wel aan, gemeente, dat is een verschrikkelijk erg iets. Als de gemeenschap, met name de avondmaalsgemeenschap, als die verbroken wordt. Als je als broeders en zusters, als gelovigen, niet meer aan één tafel kunt en wilt zitten. Terwijl de heiland zelf met iedereen aan tafel zat. Als ik vanavond aan de jongens en meisjes zou vragen, heb je daar een voorbeeld van dat de Heer Jezus een keer at met die en met die en met die, dan denk ik dat jullie niet lang hoeven na te denken. Want je zegt, oh ja, de Heer Jezus die at met tollenaren. En de Heer Jezus ging dat huis binnen om te eten. En hij kwam bij Zacchaeus en zijn er nog veel en veel meer voorbeelden. Christus zat met iedereen aan tafel. En dan wijst Paulus Petrus openlijk terecht. Petrus, hoe durf je? Eerlijk gezegd, ik vind je gedrag huichelachtig. Je brengt onze medechristenen met een heidense achtergrond in verwarring. Terwijl Christus toch ook voor hen is gestorven en opgestaan. En nu denken die broeders en zusters, nou als we echt christen willen zijn, dan moeten wij ons ook aan de wetten van Mozes houden. Maar Petrus, dan leg je hun een slavenjuk op. Een juk, een last die ze nooit kunnen dragen. Denk eens even met me mee, Petrus. Wij zijn van nature Joden. Geen zondaars uit de heiden. Wij kennen dus heel goed de wet. En juist wij die de wet zo goed kennen, wij hebben toch ontdekt dat je door de wet na te leven geen stap dichter bij God komt. Een mens wordt niet gerechtvaardigd. Een mens komt niet in de rechte verhouding met God door wat hij zelf onderneemt. Integendeel, wij worden, Petrus, dat weet je toch? Wij worden enkel en alleen gerechtvaardigd door het geloof in de Heer Jezus Christus. Zo hebben we toch van onze meester geleerd. Het is onmogelijk dat het goed komt tussen God en ons door wat wij doen. Wat telt? Dat is enkel en alleen het geloof. Dat zich vastgrijpt aan Christus. Petrus, zeg op, zo liggen toch de zaken? Inderdaad, zo liggen de zaken. Alleen het geloof. Alleen de genade. Alleen Christus. Maar ja, wat gebeurde er in die gemeente van Galatië? En wat gebeurt er tot op de dag van vandaag? Dat is dat deze boodschap van genade alleen verzet oproept. Tegenwerpingen. Gods ongeëvenaarde liefde maakt mensen achterdochtig. En zijn vergeving en zijn ontferming doen menigeen de wenkbrauwen fronsen. Het is als met een beruchte boef die uit de gevangenis komt. Die voor je idee zomaar uit de gevangenis mag. Als je dat hoort op een dag en die beruchte boef is toevallig jouw buurman. En je weet wat hij op de kerststok heeft gehad. Dan denk je bij jezelf, ja maar dat vertrouw ik niet. Hij zat toch niet voor niets achter slot en grendel. En zo vertrouwen we het ook niet als op een dag een verloren mensenkind beleidt. Met al mijn lek en gebrek kom ik voor rekening van de Heere Jezus. Ja, dat gaat zomaar niet, hoor je dan soms zeggen. En ten tijde van de reformatie zei men, en nu komt die vraag tegen in onze Heidelberger, zo'n leer van genade alleen, van Christus alleen, maakt die geen goddeloze en zorgeloze mensen? Nou, iets dergelijks is aan de hand in die gemeente van Galatië. Daar zegt men tegen elkaar, als je preekt zoals Paulus, dan maak je van Christus een dienaar van de zonde. Wat gaan mensen namelijk denken bij zijn prediking? Dat een zondig leven er niet toe doet. En dat een foutje hier en een overtredingje daar en een misse zus en een misstap zo, dat die niet zoveel uitmaken. Je kunt zomaar denken bij die preken van Paulus, nou hoe meer zonde, hoe meer genade. Paulus, schuif jij niet veel te makkelijk de wet door God zelf gegeven aan de kant? Als Christus jou en tal van anderen met al hun mankementen accepteert, wet of geen wet, is Christus dan geen dienaar van de zonde geworden, in plaats van dienaar van de gerechtigheid?
Juist jij, Paulus, moet dat begrijpen. Jij die aan de voeten van Gamaliel hebt gezeten. Jij die diepgaande wet hebt bestudeerd. Een puinhoop wordt het. Als we ons niet aan Gods wet wensen te houden. En als we ons er niet aan hoeven te houden. En diep in mijn hart geef ik die tegenstanders van Paulus daar in Galatië een klein beetje gelijk. Als je niet aan de wet van God houdt, dan gaat het mis. Want hoe kom je dan bij God? Als ik me er niet voor inzet en zo. Maar Paulus schudt zijn hoofd. Hij geeft geen krimp. Hij zegt heel duidelijk. Als ik weer zou opbouwen wat ik afgebroken heb. Als ik dus zou doen wat jullie willen. Namelijk de wet naar voren schuiven. Als ik zou zeggen dat de besnijdenis weer nodig is. Of dat we ons aan de verordeningen en aan de regels van Mozes dienen te houden. Omdat we dan pas echt christen zijn. Omdat wij ook over de brug moeten komen. Net zoals God over de brug moet komen. Dan zou pas blijken dat ik een overtreder ben. Want juist dan zou ik mij verzetten tegen wat God in Christus eens en voor goed heeft gedaan. De Heer Jezus heeft op de kruisheuvel geroepen, het is volbracht. En als ik dan toch die wet weer naar voren wil schuiven, dat ik daardoor ook nog iets doe. Ja, dan doe ik afbreuk aan het kruis van Christus. Nou, dat alles, gemeente, heel deze discussie, dit debat, dat moeten we zien als achtergrond van onze tekst. En het is in dit verband, dit heftige verband, dat Paulus Petrus berispt, dat de apostel uitroept. Ik leef. Ik leef. Hoezeer die ook uitvaart tegen Petrus. Hoezeer die ook bij zijn tegenstanders onder vuur ligt. Wat overblijft, en u hoort het daar in onze tekst gemeente, dat is een triomfkreet, een paasjubel. Horen jullie eens, ik leef. Die wet en zo. Nee, niks met die wet en zo. Ik leef. Dat is het zalige leven van een boef. Om nog maar zo eens een keer te zeggen. Die door Christus is aangenomen. Dat is het eeuwige leven van een kind van de boze die God als vader heeft gekregen. Dat is het nieuwe leven van een rebels figuur bij wie de Heilige Geest aan de slag is gegaan, zodat hij God van harte gehoorzaamt en dapper tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk zal strijden en overwinnen. En waar is onze God nou in deze dienst mee bezig? Waartoe heeft onze God u en jou vanavond ook naar de kerk toe gehaald? Om ook u en jou en mij deze uitroep te ontlokken die we lezen in onze tekst. Voor het eerst of opnieuw. Dat u zegt, dat jij zegt, dat ik zeg. Ik leef. Moet je eens horen, ik leef. Hebt u het alles gedaan? Zo uitgeroepen, zo triomfantelijk uitgeroepen als Paulus doet in onze tekst. Ik leef. Nee, dat is niet het leven waar je uit moet halen wat erin zit. Want, zegt men vandaag de dag, en u hoort dat ook wel eens, je leeft maar eens. En het is ook niet het leven waarvan je kunt zeggen, nou dat is een voltooid leven. Dat klinkt nogal eens in de politiek en zo, hè? Een voltooid leven waar jij zelf een punt achter moet kunnen zetten. Als je dat wilt. En het is ook niet het leven met zijn mooie van God geschonken dingen, zoals natuur en cultuur, opoffering en uitdaging, sport en spel en wetenschap en techniek. En het is nog minder het ongeremde vrijgevochten leven, dat op miljoenen zijn aantrekkingskracht uitoefent en waarvan ook wij de zuigkracht ervaren. Oh, zulk leven, het lijkt heel wat. En we kennen er denk ik allemaal wel iets van. En het gaat op de een of andere manier ook allemaal door ons heen. Dat leven, dat lijkt heel wat. Maar uiteindelijk stelt zulk leven diep teleur. Want het is namelijk het leven dat niet anders is dan een bloem die even bloeit. We lazen het uit Psalm 103. Een vergankelijk leven. De wind blaast over het veld. En dan staat die bloem zo mooi te pronken. Maar dan knakt haar steel. Haar schoonheid gaat verloren. Het is net als met de bloesem. Die nu zo volop en prachtig aan de bomen prijkt. Maar even wachten en ze is verdwenen. De grond ligt er vol mee. En nog weer even wachten en het is allemaal weg. Dat is het gewone, normale leven. En het ergste is dat in zulk leven voor menigeen God er niet aan te pas komt. Dat God er buiten blijft. En wat ik zo beangstigend vind, dat is dat velen hebben getekend voor zulk leven. En dat ze dat ook nog eens onder geen beding onder ogen willen zien. Ik hoop, dat ik dat heel duidelijk zeg vanavond, dat dat niet slaat op iemand van ons. Dat een ouder of een jongere denkt, ja, dat leven waar Paulus het over heeft, dat zegt me niet zoveel. Beetje moeilijk. Ik kies voor mijn eigen invulling. Loopt zo'n houding niet uit op een vonnis, op een uiterst streng vonnis, dat ons een eeuwigheid lang, een bittere eeuwigheid lang zal heugen? Het evangelie negeren. Gods goede boodschap negeren. Dat kan niet. Dat gaat echt voor eeuwig mis. En dat niemand van ons dat zal overkomen. Daarom klinkt het vanavond uit Paulus' mond, ik leef. Opdat wij zullen vragen, Paulus, hoe kom je eraan? Aan dat leven, aan dat zalige leven, aan dat nieuwe leven, aan dat eeuwige leven. Hoe kom je eraan? Wil je dat weten? Ja, Paulus, ik wil dat heel graag weten. Nou, daar kom ik aan dat leven, omdat ik gestorven ben. Gestorven, Paulus. En daarom, ik leef. Inderdaad, gestorven. En daarom, ik leef. In een zalig, in een eeuwig, in een nieuw leven. En Paulus vertelt in onze teksten hoe dat bij hem in zijn werk is gegaan. Dat gebeurde, maakt hij ons duidelijk, op twee manieren. Ik ben gestorven allereerst door de wet, voor de wet. Menigeen kent denk ik deze tekst wel uit de brieven van Paulus. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Maar als je even die woorden tot je door laat dringen, op je tong proeft als het ware, dan zijn dat toch wel hele geheimzinnige woorden, hè? Ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Wat is dat nou? We gaan het begrijpen als we ons de wet even voorstellen als een rechter. De meest onkreukbare rechter die er is. Die je in de wijde omtrek kunt vinden. Rechter bij het allerhoogste gerechtshof. Bij het hemelse gerechtshof. Bent u ooit aan deze rechter voorgeleid? Vanavond gebeurt het. Dat u, dat jij, dat ik word voorgeleid. En daar sta ik dan. Gedagvaard. Jij bent die en die. Mijn naam wordt van achter de tafel afgelezen. En dat gebeurt ook altijd weer in een kerkdienst, gemeente. Dat is het bijzondere van een kerkdienst. Dat wij allemaal bij namen worden genoemd. Niet altijd letterlijk, in een doopdienst natuurlijk wel. En in een trouwdienst en in een belijdenisdienst. Maar elke keer als we in de kerk komen. Als we thuis een dienst meeluisteren. Dan wordt onze naam genoemd. Dan moet God ons hebben. Ik hoop, jongens en meisjes, dat jullie dat ook begrijpen. Dat jullie elke keer als je in de kerk komt, daar even bij na zullen denken. Dat je zegt van, oh ja, nou kom ik in de kerk. En dan noemt God als het ware mijn naam. Hij moet mij hebben. Vanavond moet God ons hebben. We zijn voor zijn rechtbank gedaagd. En dan vraagt de rechter, dan vraagt die onkreukbare rechter mij. En hebt u God lief boven alles? Ik kijk die rechter aan, wat beschroomd en wat bevreesd. Want hij lijkt me met zijn strenge ogen helemaal te doorzien. Hebt u God lief boven alles? Nou, weet u. Nee, geen omhaal van woorden, maar ja of nee. Hebt u God lief boven alles? Ja, nou moeten we voor de draad komen, hè, gemeente. En ons antwoord kan maar één woord bevatten. Nee. Nee. Ik heb God niet lief boven alles. Zou deze rechter nog meer van me willen weten? Och, heden, hij richt inderdaad opnieuw het woord tot mij. Zeer indringend. Hebt u uw naaste lief als uzelf? Geen uitvluchten alstublieft, ja of nee? O wee, wee, moet ik zeggen, nee. We vragen elkaar vanavond. Hebben we zo eens oog in oog gestaan met rechter de wet? Met Gods wet? En zijn we toen geschrokken? Schrikken we nu? Zo is rechter de wet met ons bezig. Opdat wij sterven. De wet kwelt ons niet slechts. Ze dreigt niet alleen. Ze verrust niet. Ze verontrust niet simpelweg ons geweten. Nee, die wet, gemeente, die komt ons leven binnen. En die vonnist ons, meer nog, die doodt ons. Die zegt, gij zult en gij zult niet. Maar jij gehoorzaamt niet. En wat je ook probeert te verbeteren, het haalt niet bij Gods hoge norm. Ja, dan rest er nog maar één ding. Dat ik ga. Dat ik naar het schavot ga. Nou, gemeente, dat is Paulus overkomen. En dat overkomt iedereen die niet langer God ontvlucht. En ik hoop dat wij allemaal van zulke mensen zijn die niet langer God ontvluchten, maar die voor hem op de knieën vallen en zeggen, ik nader u het hoofd gebogen. Gij kunt, o Heer, geen kwaad gedogen. Ga met uw knecht niet in het gericht, duw mij niet weg van voor uw ogen. Zullen we dit gebed overnemen, gemeente? Het gebed uit Psalm 143 dat we daarnet zongen. Want zo sterven wij door de wet. Een groot verdriet voor onze oude mens. Die wil wat, die presteert graag. Die doet zijn best. En aan het eind verwacht hij nog een beloning ook. Geen sprake van, zegt de wet. Sterven, dat zul je. En weet u, gemeente. Al is het een o zo pijnlijk proces om te sterven door de wet. En ik hoop dat u daar net iets van die pijn hebt gevoeld. Om zodoende aan het eind te komen, aan het eind van je kern en je kunnen. Tegelijkertijd, en dat wil ik ook zeggen, dat wil ik vooral zeggen. Tegelijkertijd is er geen heilzamer sterven dan dit sterven. Want dan ben je niet alleen dood door de wet. Je heeft je niet alleen geëxecuteerd, dan ben je ook dood voor de wet. Als de wet naar jou kijkt, dan ziet hij een dode. Luther heeft dat zo prachtig onder woorden gebracht. U weet wel, Luther kon de dingen soms heel beeldend schetsen, heel aansprekend. En Luther tekent ons dan ook hoe de wet zijn leven is binnengekomen, hoe die wet telkens opnieuw zijn leven binnenkomt met haar eisen, met haar bedreigingen, met haar vervloekingen. En dat die wet, zegt Luther dan, je vervolgens in boeien probeert te slaan, je vast probeert te zetten. En als die wet zo mijn leven binnenkomt, die strenge wet, dan zeg ik tegen die wet, Luther is niet hier, Luther is dood. En zullen wij dat nou ook gaan zeggen, gemeente? Misschien gaan we het wel voor de eerste keer doen in ons leven, maar dat geeft niet. Dat als we geconfronteerd worden met de strenge eisen van Gods wet, dat we dan zeggen. Hoor eens wet, ik ben dood. Ja, aparte taal, maar het is de taal van het geloof. Het is het waagstuk van het geloof. En we zijn hier vanavond, gemeente, om ons daarin te oefenen. En zoals we toen ten tijde van Paulus, toen hij deze Galatenbrief schreef, niets meer verlangde van zijn gemeente dan het geloof. Zo is het ook anno 2017. Er wordt niks meer van ons verlangd dan het geloof. En hoe doe ik dat? En hoe krijg ik dat? Door te zeggen wat Paulus zei, wat Luther zei, wat vele anderen de eeuwen door gezegd en beleden hebben, als ze oog in oog kwamen te staan met Gods wet. Je hebt gelijk, edelachtbare rechter, je hebt gelijk, ik heb u niet gehoorzaamd. Helaas, helaas. En nu, geachte rechter, wegwezen. Niet meer bij me komen met u, met uw gij zult en gij zult niet. U hebt niets meer bij mij te zoeken, hoort u? Niets. En u kunt ook niets meer bij mij vinden, want ik ben dood. U hebt mij gedood, door de wet, voor de wet gestorven. En zodoende leeft Paulus niet meer, de oude Paulus. Die zich zo ijverig voor de wet inspande. En zodoende leeft ook Luther niet meer. En zodoende leef ik niet meer, gemeen. En ik hoop dat u het allemaal op deze persoonlijke manier met me mee zegt. Dat u zegt, inderdaad, die wet die is mijn leven binnengekomen. Althans, dat probeerde die en die probeerde me klem te zetten. Maar hij heeft niks, geen vat meer op me. Want ik leef niet meer. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven. En daarom hoor je de bedreigingen van de wet niet meer. En de belofte van de wet niet meer. En de verlokkingen van de wet niet meer. Die kunnen ons niet meer lam slaan of verontrusten. En ik hoop dat u het met me meemaakt, gemeente, vanavond. Dat u, om zo te zeggen, zo met me meepreekt. Dat u zegt, wat zit daar een geweldig brok bevrijding in. Ik loop vaak vast als de wet zegt, gij zult en gij zult niet. En ik probeer zus te gehoorzamen en zo te gehoorzamen. En vaak probeer ik ook helemaal niet te gehoorzamen, maar ik probeer de wet bij me vandaan te houden. Weg te duwen. Helemaal niet nodig. Door de wet, voor de wet gestorven. Dat is de eerste manier, zegt Paulus, waardoor ik de dood ben ingegaan. En er is nog een tweede manier waarop ik de dood ben ingegaan. Ik ben met Christus gekruist. We moeten die twee maar dicht bij elkaar houden. In de uitleg, in de dogmatiek, in onze persoonlijke geloofsbeleving. Door de wet gestorven en met Christus gekruisigd daarop. Gedood door de wet. En dan met Christus gekruisigd. En omgekeerd, met Christus gekruisigd, omdat je gedood bent door de wet. En we vragen elkaar vanavond, gemeente, bent u nou met Christus gekruisigd? Jullie jongeren, misschien een hele aparte vraag, maar hebben jullie met de Heere Jezus aan het vloekhout gehangen? Vreemde vraag. Maar het moet wel gebeuren in ons leven. Wie niet met Christus aan het kruis gaat, komt ook niet in zijn graf. En komt ook niet met hem uit het graf. En daar gaat het toch om. Dat we uit het graf komen, dat het Pasen voor ons wordt, dat we kunnen zeggen, ik leef. En weet u waar ik dan zelf zo blij mee ben? Misschien mag ik op deze manier een lijn trekken vanavond. Dat ik gedoopt ben. Gedoopt. De doop immers betuigt en verzegelt ons dat wij daardoor worden ingelijfd in Christus dood en opstanding. De doop bindt ons op het hart dat we door Christus zijn meegenomen naar het kruis. En van het kruis. En in het graf. En uit het graf. De doop verzekert ons, jij bent dood geweest. En kijk nu eens, je leeft. Begrijp me goed, gemeente, dat is geen automatisme. En als ik het niet geloof, is het grote onzin. Dan zal God ons het ook eenmaal betaald zetten. Maar dan is daar de Heilige Geest. Die werkt ook vanavond in de verkondiging van het woord. En die leert ons om te midden van alle twijfel en ongeloof te zeggen. En nou is Christus dood mijn dood. En zijn leven dat is mijn leven. En zo laat hij het Pasen voor ons worden. En geeft hij ons de vrijmoedigheid om met Paulus mee te zingen. Ik leef. Nee, doet ons bidden, u kent dat paaslied wel. Leer ons dagelijks, leer ons duizend werven. In uw kruisdood meegekruisigd sterven. En herboren opgestaan, achter u ten hemel gaan. Nou gemeente, hier hebben we nou het grote en heerlijke geheim van Paulus' paasjubel. Ik leef, dankzij u Heere Christus. Dankzij uw kruis en dankzij uw dood. En dankzij uw graf, uw lege graf. Ik leef. Ik leef. En Paulus eroverheen zegt Paulus. En wonderlijk is dat. Dan nuanceert hij het als het ware. Maar niet meer ik, maar Christus die leeft in mij. Dus eerst heel volmondig en voluit. Ik leef. En dan Paulus eroverheen dus. Ja, maar niet meer ik, maar Christus. En dat hij dat zo zegt, dat zal ons niet verwonderen, gemeente. Want als je tot twee keer toe gedood bent, door de wet en door het kruis, wat blijft er dan nog over van jouw ik, van jouw ego? Niets, hè? En dan zeg ik, gelukkig maar. Want ons ik, dat is zo'n verschrikkelijk grote lastpost. Die moet inderdaad er maar aan. Maar we krijgen er wel iemand voor in de plaats die met o zoveel liefde en trouw de regie van ons ik overneemt. Onze Heere Christus zelf, de verrezen vorst van Pasen. Waar is de Heer Jezus? Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods. We hebben het vanavond ook nog weer beleden. En toch. Wij zeggen nu met Paulus, waar Christus is, ja, die leeft in mij. Zo persoonlijk mogen we dat zeggen. En God legt als het ware zijn oor tegen ons hart aan of we ook al met hem mee instemmen. Met Paulus mee instemmen. Hoort onze God het u zeggen? Hoort het jou zeggen? Ik leef. Ja, meer nog, Jezus leeft in mij. God is er niet zomaar in het algemeen en de Heere Jezus ook niet en de Heilige Geest evenmin. En God is ook niet slechts om ons heen. Nee, het gaat er echt om dat we Paulus bijvallen. Misschien al voor de eerste keer in ons leven. En dat we zeggen, Christus, die leeft in mij. En daartoe wil de Heilige Geest ons als het ware vanavond verleiden. Doe maar, zegt hij. Beleid het maar. In mij. Geef je geaarzel niet het laatste woord. Geef het mij. En als de geest zo aandringt, gemeente, dan doen we dat toch. Met heel ons hart. Of desnoods er dwars tegenin. Ach, meer dan eens zijn we veel te wijferend of veel te oppervlakkig. En nou is het wonder van de bediening van het woord dat we het zo persoonlijk leren zeggen. Welgemeend en van harte, dankzij de overmacht van de geest. Christus, die leeft in mij. Voel je dat? Ik wil dat elke dag graag voelen. Voel je dat? Soms. Lang niet altijd. We wandelen namelijk door het geloof en niet door aanschouwen, niet door voelen, niet door ervaren. Vandaar dat de prediking er is. Dat de sacramenten er zijn, dat Gods beloften er zijn en dat we thuis ook Gods woord hebben. Opdat de Heere ons door woord en sacrament er elke dag opnieuw van verzekert, ook als we helemaal niks voelen, dat het waar is. En dat we het ook voor onszelf voor waar en zeker mogen houden. En dat we ons niet vergissen, tot in der eeuwigheid niet vergissen. Als we deze woorden overnemen, Christus die leeft in mij. Misschien is dit regeltje wel ervoor bedoeld, gemeente, dat we het elke dag deze week opnieuw voor onszelf even stil opzeggen. Anderen mogen het horen, maar hoeven het niet te horen. Ik leef maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En zo komen de grote liefde op het spoor. Die Christus voor ons heeft, die Christus voor mij heeft. Je mag even alles vergeten. En het voor waar en zeker houden dat Christus speciaal voor jou gekomen is. En dat hij in jou woont. Omdat hij jou lief heeft. Dankzij het feit dat hij met jouw schuld naar Golgotha is gegaan. En dat hij daar geboet en geleden heeft voor al je zonden. En nu ontvang ik dankzij zijn opstanding een zalig, eeuwig nieuw leven. Ik in hem. Maar niet minder hij in mij. Een leven dat oneindig meer waard is dan wat naar menselijke maatstaven een voltooid leven is. En waar de zaken zo liggen, gemeente. Waar het van God uit helemaal klaar ligt en bij ons gebracht wordt door de bediening van de geest. Wat rest ons daar nog? Zo'n beetje gelovig overmoedig willen zeggen. Laat ons daar niet al te druk meer over maken. Christus leeft immers in ons. Dan verdwijnt de rommel uit ons hart en leven. In Galaten 5 gaat Paulus daar uitvoerig op in. De muren van ons bestaan worden, om zo te zeggen, gewit. En nu is alles licht en schoon. Niet omdat het moet. Maar omdat Christus in mij woont en leeft. Toen het moest, dacht ik vaak, ik zal en ik wil en ik doe. En toen nam ik zelf de grote schoonmaak ter hand, maar het mislukte. Want voor elke duiver en elke zonde die ik buiten de deur zette, kwamen er 7 terug. Maar moet je nou eens horen. Ze zijn weg. Helemaal weg. Leven uit Christus, zijn liefde gedenken, dat maakt echt alles anders. Niet meer vanwege een jij zult of jij zult niet. Maar omdat we van hem zijn. Omdat ik niet meer leef, maar omdat Christus in mij leeft. Dat is het heerlijke evangelie. Niet te mooi? Beslist niet. Want Paulus zegt nog even heel realistisch. Voor zover ik nou nog in het vlees leef. Hij bedoelt daarmee, voor zover ik hier nog op aarde ben. Ja, inderdaad, voor zover je hier op aarde bent, heb je van het vlees, heb je van je eigen dwarse vlees nog heel wat last. Want mijn oude mens, die graag naar de wet luistert en die zichzelf wil bewijzen, die moet verdrinken, maar helaas, hij kan zwemmen. En in het vlees leven betekent ook aanvechting. Want wat merk je van het leven, van het paasleven in de wereld om je heen? Je hart krimpt ineen als je hoort van al die vluchtelingen. Als je hoort van dreiging en van geweld en van aanslagen. En komt letterlijk de dood in het gezin. Wat een verdriet, hè. Als je je man moet missen. Of je zusje. Of je kleinkind. Of als iemand de hand aan zichzelf slaat. Of als je je werk kwijtraakt. Of als je depressief bent geworden. Hoe verslagen ben je dan? Heere, denk je meer dan eens. Moet de nood in deze wereld nog groter worden? En hoeveel ellende moet ik nog verduren voordat uw koninkrijk er is? Misschien dat u soms ook het gevoel hebt dat dit bijna niet te dragen is. O, dat leven in het vlees. Hoe lang nog, Heere, hoe lang nog? Dan is er slechts één houvast. Voor zover ik nu nog in het vlees leef, zegt Paulus, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en die zichzelf voor mij heeft overgegeven. Wat die woorden betekenen, heb ik natuurlijk eigenlijk al helemaal uitgelegd. Ik ga ze niet helemaal meer uitwerken. Maar in die woorden gaan wij vanavond voor anker, is het niet gemeente? Hoezeer de duivel ook roept, hoezeer ons eigen hart dikwijls verbijsterd is, hoezeer onze hoop soms de grond wordt ingeboord, dit beurt ons op dat we een heiland hebben. Een zaligmaker die ons zo ontzaggelijk lief heeft. Daar kan ik niet over uit. Die zichzelf voor mij gegeven heeft. Die aan het vloekhout wilde sterven. Die het graf wilde opzoeken. Die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En dat betuigt de Heere Christus ons vanavond en van die liefde van mij. Niets of niemand zal je daarvan kunnen scheiden. Nooit. Zo houdt de Heere Christus ons vast. Houdt hij mij vast. En omdat hij mij vasthoudt, hou ik hem vast. En vragen ze mij nog een keer, hoe weet je dat zeker? Omdat hij ook mij heeft lief gehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. Als ik ooit wat laatste woorden zal mogen fluisteren. Dan hoop ik dat het deze woorden zijn. Die mij heeft lief gehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. En daarom, ik leef. Amen. Wij zingen een paaspsalm, gemeente. Psalm 21. Ik noem het Psalm 21, de versen 4 en 13. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem en zodoende ook ons gegeven. 21, 4 en 13. danken en bidden wij nu samen. Heer onze God, u danken wij voor uw woord, voor uw evangelie, dat u naar ons toe brengt, dat u door uw geest in ons hart stopt en dat u een triomfkreet ons weet te ontlokken, een juweroep, ik leef. Maar niet meer ik, maar u, Heere Jezus. U leeft, nota bene ook, in mij. Door ons allen, zoals we hier vanavond zitten, in de kracht van dit woord verder gaan. Laat de boze het goede zaad van uw woord niet wegpikken. We bieden u. Heel deze wereld vol zal worden van de kennis van uw naam, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. En dat menig een het meeroept en meezingt met de apostel. Ik leef. Zegent u de gemeente hier ter plaatse. Dat men christen is op deze manier van de apostel. Zegent u ieder die voor de gemeente bezig is. Zegen de kerkenraad. Ook wanneer hij dinsdag vergadert. Zegen de dienaar des woords en zijn gezin hier door u gesteld. Mag hij veel vrucht zien op zijn arbeid. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzanggemeente, Psalm 68, vers 10. Hij schenkt ons het eeuwig zalig leven. 68, vers 10.
Gaat u nu allen heen in vrede. Bewaar het woord van onze God. Draag met u mee zijn zegen. De genade van Jezus Christus de Heere. De liefde van God onze Vader. De gemeenschap van de Heilige Geest de Trooster. Zij met u allen. Amen.